Zo, fijn dat we weer bij elkaar mogen zijn, ook vanmiddag. En het thema voor vanmiddag is volharden in het volgen van de Heer Jezus. Ik kan me zo voorstellen dat je in een weekend, in een conferentie als deze, eigenlijk zo bemoedigd en zo gesterkt wordt door het woord van God, dat je in de gebeden soms allerlei beslissingen kunt nemen, dat je het verlangen hebt om je opnieuw aan God toe te wijden en dat toch de angst je kan bekruipen, maar hoe is het nou morgen? En hoe is het nou volgende week? Ben ik nou iemand die alleen maar een mens is van een moment en dat ik toch alleen maar een gevoelsbesluit heb genomen om me meer aan God te wijden? Hoe kan ik het nou volhouden? Hoe kan ik nu volhouden in het volgen van de Heer Jezus Christus? En ik kan me goed voorstellen dat niet gemakkelijk is. Toen ik pas tot geloof kwam, dacht ik wel eens, ik leef van weekend naar weekend. En soms had ik het gevoel dat het dan aan het eind van de week weer een beetje af begon te zakken. En dan had ik weer een nieuw weekend nodig om als het ware geestelijk weer op niveau te komen. En net zolang totdat het stabiel gaat worden in je leven. En dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt of het nou maandag is of zondag is. Of het nou is op een avond dat je niet dingen hebt van de kerk. Of niets hebt van een bijbelstudieavond. Maar dat je weet, God is in mijn hart en God is in mijn leven. En ik denk dat het heel goed is dat we de studies afronden van dit weekend met een thema als deze. Hoe kan ik nou volharden in het volgen van de Heer Jezus? Ik weet uit de gesprekken van sommigen met jullie die gezegd hebben, ja, ik wil dat zo graag. Ik wil de Heer Jezus volgen. Ik heb daar voor gekozen. Ik heb een nieuwe keuze gemaakt. Ik ben aangeraakt door de geest van God. Maar ik wil het ook volhouden. Volhouden niet tot over een paar dagen, maar elke dag, elk moment in mijn leven. Dat geldt voor deelnemers ook van dit weekend. Soms heeft de leiding van een weekend, en ik betrek me daar voor dit weekend ook maar een beetje bij, omdat ik de aandacht mocht vestigen in zoveel bijbelstudies op de Heer Jezus. Ook vaak diezelfde zorg. En dat is soms een hele last van, hoe zal het nou gaan? Je organiseert een weekend, mensen zijn aangesproken. Hoe zal het dan gaan? Zullen ze het volhouden, het volgen van de Heer Jezus? En natuurlijk zie je heel vaak dat mensen weer afhaken. Het wordt weer minder en ze worden niet gevoed. Ze hebben ook nooit geleerd om zichzelf te voeden. Soms denk ik wel eens, als ik kijk naar kinderen van baby's die gevoed worden. Jacques die was gisteren ook vooraan bezig met lepeltje voor lepeltje. En ik denk, hoe lang zal het duren voordat hun kind zegt van zelf doen, van hou nou maar op, ik wil het zelf doen. En dan smeren ze zich wel helemaal vol, maar ze proberen zelf te eten. Soms denk ik, ik wou dat christenen dat ook zouden doen. Ze tegen ons zouden zeggen, nee, ik wil het zelf doen. Ik wil zelf de Bijbel ook gaan bestuderen. Ik wil er zelf mee bezig zijn. Ik weet nog dat een vader ons een brief schreef. En zijn kind was bij ons in het kinderkamp en wilde elke morgen stille tijd. En hij zei, ach, mijn kind komt soms thuis en zei, pa, ik ga elke morgen eerst de Bijbel lezen en eerst bidden. Hij zegt, en we hebben gezien dat het kind het 2 maanden volhield. Toen deed ze het niet meer. Maar toen gebeurde er een wonder, want een jaar later zeiden we, wil je weer naar het kinderkamp? Ja, en toen begon ze 2 maanden voor het kinderkamp al met de stille tijd. Hij zegt, en dat wordt steeds langer. Het zijn al 4 maanden per jaar. Hij zegt, en we zien dat gewoon groeien. Wat is het goed om te bidden zonder op te houden? En te zeggen, Heere God, elke morgen wil ik uw aangezicht zoeken. Wil ik de Bijbel lezen, misschien wel zoals je het in dit weekend hebt geleerd. Gewoon maar met die ene vraag. Wat staat er in dit stukje over de Heere Jezus? En schrijf het dan eens op. Dat geeft alleen maar een rijker beeld van wie Christus is. Of zoals ik ook heb gezegd, misschien moet je eens gaan opschrijven wat je allemaal niet begrijpt als je de Bijbel leest. Want als je vragen hebt, krijg je antwoorden. Ik heb mensen die zeggen, ik krijg nooit een antwoord van God. En dan zeg ik, heb je dan wel wat te vragen? Ja, eigenlijk niet. Ja, dan krijg je ook geen antwoord. Dat is heel logisch. Dus zorg dat je vragen hebt. En God gaat je dingen laten zien en daardoor wordt je relatie zo levend. Nu, ik heb ook gedacht, en dat is een beetje mijn uitgangspunt, dat mag je opzoeken, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Dat diezelfde zorg er ook was bij de apostel Paulus. Als je een beetje de achtergrondgeschiedenis wil lezen, hoe de gemeente van Thessalonica is ontstaan, dan moet je gewoon de zendingsreizen van Paulus lezen en die staan gewoon in het boek Handelingen. Paulus ging van de ene gemeente naar de andere gemeente en in de ene gemeente was die veel langer dan in de andere gemeente. Hij had 2 jaar de gelegenheid om in de gemeente van Efeze te zijn en die mensen die kwamen elke keer bij elkaar en hij gaf uitleg van het woord van God. Maar in de gemeente van Thessalonica is de apostel Paulus maar 3 weken geweest. 3 sabbatten achtereen had hij gelegenheid om in de plek waar de mensen samenkwamen, om daar het woord van God te brengen in de synagoog. En hij werd uitgenodigd. Paulus kwam naar voren en hij predikte het woord van God. En na 3 sabbatten was het voorbij. Maar Paulus was een man die heel intensief werkte. En er was een zekere Jason die zei tegen Paulus, joh, kom bij mij thuis. Op door de weekse avonden, niet op de Shabbat, maar op door de weekse avonden. En ze hebben bijbelstudie gedaan 3 weken lang. En toen gebeurde het dat ze Paulus als het ware over de muur moesten laten gaan en hij moest vluchten naar de gemeente van Berea. En hij kwam niet meer terug in Thessalonica. 3 weken lang heeft hij er intensief gewerkt. En er kwamen mensen tot het geloof in Christus. En ik heb vaak gedacht, Paulus, wat moet er een zorg geweest zijn in je hart. 3 weken keihard werken, het woord van God uitleggen. En dan moet je weg als leider, als onderwijzer van het woord van God. En dan komt daar die vraag, hoe zal het gaan? Zal dat gezaaide woord, zal dat opkomen, zal het vrucht dragen? Of zullen de vogelen des hemels komen en dat weer wegpikken, zodat er niets van overblijft? En wat een vreugde kwam er in het hart van de apostel. Toen hij een tijdje later via Timotheus hoorde wat er in de gemeente van Thessalonica was gebeurd. Hij was elke dag voor de gelovigen in gebed geweest. Onophoudelijk staat er in vanaf vers 3. Onophoudelijk had hij gebeden, elke keer weer opnieuw. Gebeden voor de mensen die het woord van God hadden gehoord. Paulus was een voorbidder. En wat is het goed om ook met elkaar als het ware af te spreken dat we nou eens een aantal weken voor elkaar zouden blijven bidden. Voor al die mensen die hier in de conferentie zijn. We bidden samen in die 3 dagen. Maar wat zou het geweldig zijn als we voor elkaar blijven bidden. Elkaar blijven gedenken in de gebeden dat het woord wat gezaaid is vrucht zal gaan dragen in levens van mensen. En dat het niet wegzuigt. Paulus die gedenkt de gelovigen in Thessalonica als het ware dag en nacht in zijn gebeden. Maar hij schrijft die brief aan de gemeente ongeveer 1 jaar later. Nadat hij een heleboel informatie heeft gekregen wat dat woord van God heeft uitgewerkt. En dan kan hij zeggen dat als hij denkt aan de gelovigen, dan bidt hij niet alleen voor ze, maar hij gaat God ook danken. En hij heeft reden om God te danken. En hij noemt in Thessalonicenzen 1 vanaf vers 3 3 dingen. Hij is onophoudelijk gedachtig aan danken voor het werk uw geloofs, dat is het eerste. Voor de inspanning uw liefde, dat is het tweede. En dan staat er in de MBG en de volharding uw hoop. In de Statenvertaling staat de verdraagzaamheid der hoop. En hier zien we dat daar 3 elementen, 3 facetten spelen. Namelijk het geloof en de liefde en de hoop. Hele bekende christelijke termen. En je vindt dat in heel veel brieven van Paulus terug. Ook in de brieven van Petrus als hij spreekt over geloof, over liefde en over hoop. Alleen in de gemeente van Thessalonica is daar steeds een toevoeging. Dan gaat het niet alleen maar om geloof, maar daar staat om het werk des geloofs. Dat betekent dat het een geloof is wat werkt. Een geloof wat in beweging zet. In de eerste plaats jezelf in beweging zet, maar dat geloof gaat ook anderen in werking zetten. Jacobus zegt het gewoon maar ronduit en hij zegt een geloof zonder werken, dat is dood. Met andere woorden, je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar als het niet blijkt dat het werkt, dan is het een dood geloof. Wat hebben we veel dood geloof? Geloof wat mensen nooit in beweging zet. Geloof waar geen werkende kracht van uitgaat. En wat is het een zegen als dat wel gebeurt? Ik wil het ook heel letterlijk toepassen. Ik heb het grote voorrecht gehad om heel veel evangelisatiecampagnes te organiseren. En daar hadden we altijd honderden mensen voor nodig. En daar kwamen jonge mensen tot geloof. En we zeiden, joh, je moet gewoon eens meegaan naar zo'n campagne. Ga maar mee, ik verwacht niks van je, maar ga maar mee. Want we wisten, als ze eenmaal in een team zaten en we gingen evangeliseren, dan begon ook hun geloof te werken. En dat is precies wat God wil. We hebben ook altijd in de gemeentes waar we gewerkt hebben, gelovige mensen aangesteld voor bepaalde functies. Want we wisten, als ze een taak krijgen in de gemeente, dan raak je ze nooit meer kwijt. Want dan hebben ze een werk gevonden waar ze hun geloof in tot uitdrukking kunnen brengen. Ik was in een snel groeiende gemeente voorganger. Er kwamen zoveel mensen per jaar bij onze gemeente. En die zeiden al heel snel, we willen lid worden bij jullie in de kerk. En we hebben gezegd, dat kan niet zomaar. We organiseren 4 avonden. En als je die 4 avonden hebt gevolgd, dan hoop ik dat je nog de moed hebt om lid te worden bij ons. En de eerste avond was dat we uitleg gaven van de leer van onze kerk. En de tweede avond spraken we over dat je alleen maar lid kan worden als je wederom geboren christen bent. Maar dan heb je natuurlijk wel de voorwaarde dat je op zo'n avond uitlegt hoe je wederom geboren kan worden. En dat was een hele studie. En de derde avond hadden we over het werk en de persoon van de Heilige Geest, omdat daar zoveel verwarring over is. En toen kwam de vierde avond. En toen zeiden we, mensen, vanavond willen we horen wat wij aan jullie krijgen als je bij ons lid wordt. En men is helemaal verrast. Ja, je kan niet zomaar lid worden. Wat krijgen we nou aan jullie? Wat nemen jullie mee als je bij ons lid wordt? En we hadden een prachtig formulier opgesteld. Er stonden ongeveer 25 taken op. En we zeiden tegen iedereen, wilt u 2 dingen aankruisen wat u het liefst zou doen bij ons in de gemeente? En we zeiden, dat wil niet zeggen dat u het ook mag gaan doen, maar we willen weten wat u graag zou willen doen. Tjonge, zeg, laten er nou 6 mensen zich opgeven voor onderhoud van gebouwen. Ze waren allemaal straatmaker. En laten we nou net een hele grote parkeerplaats nodig hebben bij de kerk. Nou, op zaterdagmorgen, ik woonde in de pastorie, op zaterdagmorgen kwamen al die straatmakers en ik zei, jullie moeten het werk niet doen hoor. Nou, ze waren helemaal verbaasd. Ik zei, nee, we hebben ongeveer 30 man die komen helpen en jullie moeten leren hoe zij het moeten doen. Want anders duurt het nog een maand. En op zaterdagmorgen om 7 uur begonnen ze. Het leek wel of ze de bundel van Johannes de Heer hadden meegenomen, want de straatmakers stonden allemaal te zingen. En het was 1 groot feest. En de mensen voelden zich betrokken bij de gemeente. Er waren altijd dezelfde mensen die tijdens de conferentie koffie inschonken. En we hadden gewoon erop geschreven, wilt u helpen bij het koffie inschenken met de conferentie? We hadden er ineens 20. Maar mensen die kregen gelegenheid om iets te doen. We hebben mensen gehad die pastoraal werk gingen doen. We hebben mensen die artikelen gingen schrijven in de kerkboden. Een ander zei, ik wil het wel drukken. Iemand anders had weer ideeën. En de mensen zetten we allemaal in een bepaald systeem. En we zeiden van, nou ben jij aan de beurt en nu ben jij aan de beurt. En we raakten mensen nooit meer kwijt. De gemeente ging groeien. Waarom? Toen ik voorganger werd daar, waren er 20 mensen actief. Toen we weggingen, waren er 120 actief. Geloof groeit als je begint te werken. Als jij het wil volhouden in het volgen van Jezus, moet je wat gaan doen. Dan hou je het vol. Dan moet je ergens voor gaan opgeven. Maakt niet uit wat, maar ga ergens aan meewerken. In een activiteit, gewoon in je eigen kerk. Maakt niet uit of het nou koffie schenken is of wat er ook gedaan moet worden. Dan wordt dat vlak een beetje breder. Ik was, Lidie en ik, mijn vrouw en ik, waren pas op de conferentie in Leuven in België voor alle Nederlandse voorgangers. En we hadden daar een conferentie en er waren 5 mensen zo actief. Een jaar lang waren ze bezig met de voorbereiding voor die conferentie. En toen was het afgelopen en toen zeiden ze, het is zo jammer dat 3 van ons comité moeten ophouden. En we weten niet waar we de mensen vandaan moeten halen. En dat is een probleem overal. Ik hoor mensen klagen van, ja, we hebben niet eens meer ouderlingen in de gemeente. Elke keer komen we tekort. Dan denk ik, ja, dan moet je vroeger beginnen. Je moet mensen opleiden om dat te gaan doen. Je moet niet wachten totdat het moment gekomen is. Je moet zorgen dat er aanwas is. Maar dat kan alleen maar als je mensen gaat inschakelen als gelovigen om te werken. Mijn grootste geestelijke groei is ontstaan doordat ik aan het werk ben gegaan. Ik ben maar gewoon begonnen om een getuigenis te geven. De getuigenis is uitgegroeid en het werd steeds meer. Eerst mocht ik een klein toespraakje houden en het groeide uit. En God is het gaan ontwikkelen en de een mag dit gaan doen en de ander dat. De gemeente in Thessalonica wordt geprezen om het werk des geloofs staat. En ze hebben maar 3 weken het evangelie gehoord. Ze hebben maar 3 weken onderwijs gekregen. Ik weet niet hoeveel jaren wij het al hebben. En soms zijn mensen nog niet in beweging te krijgen. 3 weken lang onder het woord. En zijn werk gaat uitbreiden. Het werk des geloofs. Het gaat uitbreiden, staat er in de volgende verse, naar Macedonië en naar Achaïe. En in de hele omgeving wordt het geloof, staat er, van de Thessalonicenzen bekend. Alleen staat er iets heel moois. En ik lees dat even uit de NBG-vertaling aan het einde van vers 8. Maar allerwegen is uw geloof dat zich op God richt, bekend geworden. Overal is het geloof van de Thessalonicenzen bekend geworden. Welk geloof? Een erg belangrijke vraag. Welk geloof is er nou bekend geworden? In heel Macedonië en in heel Achaïe. Er staat het geloof dat zich op God richt. Dat is bekend geworden. Mensen hadden niet een Paulus geloof. Hadden niet een Silvanus geloof. Hadden niet een geloof wat bepaald werd door een bepaalde richting. Maar ze hadden een geloof wat op God gericht was. Iemand zei er straks, dat is bij ons vaak het probleem in onze kerk. Als de dominee weggaat, is net of de gemeente in elkaar zakt. En dan komt er weer een nieuwe dominee en dan komt het weer een beetje naar boven. En die gaat weer weg, dan zakt het weer in elkaar. Dat is dominees geloof. En dat zie ik zo vaak. Dat mensen hun geloof hebben gericht op de leiders. En als de leider wegvalt, dan stort de hele gemeente in elkaar. Dat gebeurt niet als Paulus weggaat. Paulus moet weg na 3 weken. Maar het geloof blijft staande. Het is een geloof wat op God gericht is. Hij hoort het geluid, denk ik, van zijn kind. Ja. Dat is bij de Heere God ook, hè? Hij kent elk geluid van elk kind. Ik onderscheid niet welk kind het is, maar hij wel. Weet je, dat is natuurlijk schitterend. En dat is bij de Heere God ook. Is ons geloof. Een geloof, laat ik het anders zeggen, is mijn geloof. Een geloof wat op God gericht is. Ik ontdek zo vaak dat mijn geloof heel gemakkelijk gericht kan zijn op de omstandigheden. En als jij dat ook hebt, dan zeg ik van tevoren al, als je geloof op gericht is op omstandigheden, dan zakt dat weer in elkaar. Dan houdt het geen stand. En we zijn er nou juist mee bezig vanmiddag. Hoe kan ik nou volharden in het volgen van de Heer Jezus? Dat kan alleen maar als ik mijn geloof richt op God. En dan begint het te werken. Er is een tweede waar Paulus voor gaat danken in vers 3. Hij denkt en dankt voor het werk des geloofs en de inspanning uwer liefde. Hij dankt niet alleen maar voor de liefde, maar hij dankt voor de inspanning der liefde. Ik weet niet of je je wel eens hebt ingespannen om iemand lief te hebben. Dat is heel speciaal. Er zijn mensen die heb ik lief, daar hoef ik niks voor te doen. Hoef ik mij helemaal niet voor in te spannen. Die heb ik lief, daar hou ik van. Maar er zijn ook mensen in mijn leven, daar moet ik me voor inspannen om ze lief te hebben. Ik weet niet hoe het jou gaat, maar ik heb heel wat mensen in mijn leven die ik zo onsympathiek vind. Dat ik loop er liefst een straatje voor om. De ellende is dan altijd dat je ze dan net tegenkomt. En ik denk dat dat komt omdat ze ook een straatje omlopen voor mij. En dan kom je elkaar tegen. Ik heb echt mensen gehad in mijn leven die ik zo onsympathiek vond. Dat ik elke keer dacht van vreselijk, ik kan er niet mee omgaan. En ik denk even aan een wat oudere vrouw, maar ja, toen was ik nog veel jonger. En ik had zo'n hekel aan die vrouw. En weet je, het ellende was, ze werd voor alle commissies gevraagd waar ze mij ook voor vroegen. En dan kwam ik daar binnen en dacht ik, ach, daar zit ze weer. En ik heb daar zo mee geworsteld, dat ik gebeden heb en zeg, God, moet die vrouw nou altijd op mijn levenspad komen. En God zegt, ja, want ik wil dat je er lief krijgt. En ik heb me moeten inspannen om haar lief te krijgen. Hoe moet je dat dan doen? Moet je dan zeggen van, ik moet je lief hebben, ik moet je lief hebben, ik moet je lief hebben. Nou, dat werkt niet hoor. Ik sprak eens over liefde en toen was er een vrouw in de dienst en die zei, dus ik moet mijn buurvrouw, dat vervelende mens, lief hebben. Ja, als het goed is wel. De volgende dag ging ze het uitproberen. En ze belde aan en ze dacht, ik moet haar lief hebben, ik moet haar lief hebben. Maar ja, toen die deur open ging, toen was ineens alle liefde weer verdwenen. Nou, dat is geen goede inspanning. Zo werkt het niet. Maar hoe werkt het dan wel? Nou, misschien ken je die tekst uit 2 Korinthe 5 vers 14. Ik citeer het even uit mijn hoofd. De liefde van Christus dringt ons. Dus een liefde die je innerlijk in beweging brengt, die dringt je om naar de ander toe te gaan. Toen ik tot het inzicht kwam dat één voor allen gestorven is. Dus die liefde die dringt je van binnenuit om iets te doen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, die liefde van Christus dringt me vaak helemaal niet. Vooral niet naar mensen die ik onsympathiek vind. Dan word ik niet zo gedrongen door die liefde. Maar God wil dat ik ze lief heb. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan gaan bidden tot God. Heere God, dat is zo'n onsympathieke meid. Wilt u dat hart niet veranderen van haar? Je wilt u dan nou een beetje sympathieker maken, zodat ik er wat makkelijker mee om kan gaan. Maar zo werkt God niet. God zegt eenvoudig tegen mij, Aad, ik verander haar niet, maar ik wil jou veranderen. En toen liet God me ineens zien hoe ik lief kan krijgen door inspanning. En het was alsof God die tekst omkeerde en tegen me zei, lees het nou eens van achteren naar voren. En toen ging ik die tekst uit 2 Korinthe 5 vers 14 van achteren naar voren lezen. En toen las ik het zo. Eén is voor allen gestorven. Dus niet alleen voor de mensen die ik sympathiek vind. Niet alleen voor de mensen die van mij houden. Eén is ook niet voor een heleboel mensen gestorven. Eén is gestorven voor allen. Dat was het eerste wat ik ontdekte toen ik die tekst las van achteren naar voren. Het tweede wat ik las was, ik moet tot inzicht komen dat één voor allen is gestorven. Ik moet tot inzicht komen. Weet je hoe ik tot inzicht kan komen dat één voor allen gestorven is? Dan moet ik neerknielen bij de voet van het kruis en dan moet ik net zo lang naar het kruis van de Heer Jezus blijven kijken, totdat ik tot inzicht ben gekomen dat één voor allen gestorven is. En ik moet niet eerder weggaan. Dat is je inspannen. Je inspannen bij het kruis en zeggen, Heere, ik wil ten volle gaan verstaan wat het betekent dat één voor allen gestorven is. En op het moment dat ik tot het inzicht gekomen ben, word ik gedrongen door de liefde van Christus. Ik moet zo vaak naar het kruis om opnieuw tot inzicht te komen. Er was een jongen die bij me kwam en zei, Aad, zou jij willen bidden voor mijn schoonmoeder? Want dat is zo'n vervelend mens. Dan heb je wel meer met schoonmoeders, geloof ik. Maar dat is een ander verhaal. Hij zegt, zou jij niet willen bidden dat ze een beetje verandert? Ik zei, natuurlijk, we gaan samen bidden. Dan gingen we samen bidden en ik vergat te bidden voor zijn schoonmoeder, heel bewust. En ik bad alleen maar voor hem dat hij de liefde van God zou ontvangen voor zijn schoonmoeder. En kennelijk was het hem niet eens opgevallen dat ik niet voor zijn schoonmoeder had gebeden. En 3 weken later stuurde hij me een brief en hij schreef, Aad, je gebed is zo verhoord, mijn schoonmoeder is zo veranderd. En ik dacht, die schoonmoeder is helemaal niet veranderd, maar jij bent veranderd. Merk je wat het betekent? Dat Paulus kan danken voor de inspanning uw liefde. Ze gingen niemand voorbij. Ze gingen ervan uit, we moeten iedereen lief hebben met de liefde van de Heer Jezus Christus. Niet met een soort eigen liefde, niet met een eigen activiteit, maar je inspannen bij het kruis en zeggen, Heere, ik sta niet op voor mijn knieën voordat ik die dringende liefde voel om naar de ander misschien toe te gaan. En er niet met een grote boog omheen te lopen. Paulus dankt voor het werk des geloofs. De inspanning uw liefde. En voor de volharding, de verdraagzaamheid van de hoop. Dat zijn 3 bekende dingen. Maar je kunt leven met een hoop door te zeggen, ik hoop het. En je kan zo onzeker zijn als dat. Het kan zijn dat er ook onder jullie zijn die in grote onzekerheid leven als het gaat om de eeuwigheid. In de hopen des eeuwige levens, je weet het niet zeker. En er is een hoop die zoveel twijfel brengt in levens van mensen. Ik hoop het, ik hoop het. En het klinkt bijna hopeloos. Het is toch wat dat de apostel Paulus aan de gemeente van Thessalonica, lees het maar na, dat Paulus in de gemeente van Thessalonica kan zeggen, broeders, dat jullie uitverkoren zijn, dat weten we. Is ook wat, na 3 weken. Is ook wat als je nou kan zeggen, na 3 weken, dat mensen uitverkoren zijn. Wat een probleem zijn mensen die 40, 50, 60 jaar zich zorgen maken over uitverkiezing. Een teer onderwerp. Paulus zegt, broeders, dat jullie uitverkoren zijn, dat weten we. Man is er 3 weken geweest, hoe kan hij dat nou weten? Nou, heel eenvoudig, hij ziet het. Hij ziet dat ze uitverkoren zijn. Want hun geloof werkt. Hun geloof is niet dood. Ze geloven niet alleen maar voor zichzelf. Dat is niet een verborgen geloof. Nee, het komt er aan alle kanten uit. Het is een werk van geloof. Het straalt er doorheen. En dan komt er ineens een inspanning, een arbeid der liefde. Ze komen in beweging, ze krijgen lief, ze stralen het uit. We kunnen aan jullie zien dat je verkoren bent. Broeders, dat weten we, zegt Paulus. En ze, dat twijfelen we niet aan. We weten dat jullie verkoren zijn. Want het wordt zichtbaar. Als jouw geloof niet een werkend geloof is, als jouw geloof je niet in beweging zet, dan moet je je afvragen of je wel goed gelooft. De Thessalonicense geloven, geloven ze goed. Hoe kan je dat weten dat ze goed geloven? Nou, omdat er staat, hun geloof was op God gericht. Niet op een leer, niet op een voorganger, niet op Paulus, hoe belangrijk die man ook was. Hun geloof was op God gericht. En als wij ons geloof op God richten, en we hebben dat de eerste avond gedaan toen we het weekend begonnen, door alleen al te zien wat God zegt, wie Jezus is. En 3 keer hebben gelezen waarom God zijn Zoon gezonden heeft, om ons te doen leven. Om ons verzoening te brengen. Om te helen dat wat stuk is. Dat heeft God gedaan. En als ik in dit weekend mijn geloof op God richt, dan mag ik weten dat mijn geloof een werkend geloof wordt. En dat mijn arbeid een arbeid van liefde is. En dat mijn hoop een hoop van verdraagzaam is. Een hoop van volharding is. Dan kunnen mensen aan je zeggen, nou, je kan wel zien dat jij verkoren bent. Ja, natuurlijk. Dat is niet vreemd. Je kunt dan iemand zien of die uitverkoren is. Dat ligt niet in de eerste plaats aan ons. God werkt die dingen in je uit, maar God is in ons midden en God legt het aan ons uit door middel van zijn woord en door middel van zijn geest. En God vraagt geloof wat op hem gericht is. Dat betekent dat ik mijn blik mag richten op dat enige heilspunt, het kruis van de Heer Jezus Christus, daar waar het volbracht is. Daar waar de prijs van de zonde is betaald. Er is niet een hoop van twijfel bij de gelovigen in Thessalonica. Er is een hoop van verdraagzaamheid, van volharden. Wat er ook gebeurt, 1 ding is zeker. We blijven hopen en we weten 1 ding. Dat onze hoop op God nooit beschaamd zal worden. Nooit. Dat is een hoop die zo sterk is, want hij is op God gericht. En een hoop die op God gericht is, daar kom je nooit beschaamd mee uit. Het geloof is een zekerheid. De hoop is een zekerheid. Daar hoeft geen enkele twijfel in te bestaan. Je moet alleen volharden en zeggen, Heere God, wat een zegen. Dat ik een hoop mag hebben waarin ik niet beschaamd zal worden. En Heere God, ik wil hopen, ik wil vertrouwen, ik wil het volhouden tot het einde toe. Nou, het is niet zo moeilijk als je in een weekend bent om te hopen. Maar als je weer thuis bent en alle dingen van het leven zit je tegen, ja, dan wordt je hoop op God beproefd. Maar die beproevingen zijn nou net nodig omdat er volharding moet ontstaan. Volhouden tot het einde toe. En wat gebeurt er met de gemeente van Thessalonica? Als die 3 dingen openbaar worden, dan schrijft Paulus, en ik noem zomaar een paar woorden uit dit prachtige gedeelte. Hij zegt, gij zijt navolgers geworden. Nou, dat is discipelschap. Gij zijt navolgers geworden, achter de Heer Jezus aan. Je volgt hem na in zijn voetsporen. En dan worden ze een voorbeeld, een toonbeeld staat er eigenlijk in de grondtekst. Dat betekent dat ik iets toon van hem die ik volg, de Heer Jezus. En het wordt luidbaar, het weerklinkt overal in Macedonië. En dat is wat er moet gebeuren. Het wordt luidbaar, het moet gaan weerklinken. Wat zal er weerklinken na deze conferentie? Gisteravond heeft er iets geklonken toen jullie evangelisatiewerk deden. En de boodschap is uitgedragen. Zomaar zingen op straat bij een disco. En het is voortgekomen uit het geloof. En het werkt. Anderen zijn gaan bidden. En we zeggen, en het werkt. God heeft gezegend. Het is luidbaar geworden. Het is buiten dit conferentieoord gekomen. Morgen is iedereen weer op zijn eigen plekje. En de vraag is, wordt het dan hoorbaar? Wordt het luidbaar? Het is een van de meest voorkomende dingen dat op maandag meestal op het werk gesproken wordt over de sport van zonder. Zou het geweldig zijn als er op maandag meer gesproken zou worden over dat wat wij op zondag hebben meegemaakt. Dat we zomaar iets uitstralen, dat mensen aan je vragen, joh, waar was jij gisteren? Ja, dat was in de kerk. De kerk? Ja, de kerk. Waar was jij weekend? Nou, ik was het weekend in Groningen. Hoe heet het ook weer? Middelstum, geloof ik hier. Ja, Middelstum. Laat Jan het maar niet horen dat ik zo nederig spreek over Middelstum. Dan krijg ik problemen. Maar ik was er. Ik ben er geweest. En we zijn zo aangeraakt door de dingen van God, dat ik dat ook wil laten zien. En jullie wil laten proeven. Het luidbaar, het toonbaar, het zichtbaar maken van dat wat God in je hart heeft uitgewerkt. En ze werden navolgers van Christus. Ze gingen zich bekeren, staat er in dat tiende vers, in het negende, de tiende vers, van alle afgoden. Soms moeten er dingen worden opgeruimd in je leven. Dingen die al jaren in de weg staan. En alle afgoden worden weggedaan. En ze beginnen God te dienen, staat er. Het werk gaat geloof, gaat een geloof uitwerken. Het wordt zichtbaar, ze gaan dienen. Ze gaan niet heersen, maar ze gaan dienen. En ze gaan Gods Zoon uit de hemel verwachten. Dan heb je weer die hoop, dat uitzicht, dat perspectief waarvan je weten mag. Die hoop, daarin word ik nooit beschaamd. Ik ga met je mee naar het tweede en laatste gedeelte. Dat vind je in de eerste Petrusbrief. En daar staan precies dezelfde dingen. Alleen in precies een andere volgorde. 1 Petrus hoofdstuk 1. Petrus die spreekt over hoop, geloof en liefde. In 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Als Petrus over diezelfde onderwerpen gaat schrijven, en daar zeker over nagedacht zou hebben voordat hij ging schrijven, dan kan hij het niet nalaten om God te loven en God te prijzen. En de reden waarom hij God looft en prijst, dat is omdat hij weet dat hij door de opstanding van Jezus Christus wedergeboren is, staat er, tot een levende hoop. En hij prijst God. Hij begint met aanbidding. Ik was blij dat ik hoorde dat ook op de bid stonden hier in deze conferentie, vooral ook de aandacht werd gelegd op aanbidding. Dat betekent dat we niet alleen moeten bidden in ons leven, dat je niet alleen moet danken, en dat je ook mag leren om te aanbidden. Dus jaren geleden dat iemand eens een voorbeeld gebruikte om aan te geven wat bidden en danken is. En ook wat aanbidding is. En hij noemde het voorbeeld van een predikant die zijn preek moest maken voor de zondag. En het lukte allemaal niet zo erg. En op een gegeven moment was hij begonnen. En hij worstelde daarmee. Wat moest hij nou doorgeven? En toen klopte zijn zoontje op de deur van de studeerkamer. Een jongetje van 5 jaar. En hij zei, papa, heb je ook een papiertje voor me? En zijn vader scheurde van het bloknoten velletje en dan gaf het aan hem. En hij zei, maar je vader is bezig, je moet me niet meer storen. En hij ging weg. En 10 minuten later klopte hij weer. En hij zegt, papa, heb je ook een potloodje voor me? En zijn vader raakte een beetje geïrriteerd, want het ging al niet zo goed. En hij pakte een potlood en dan gaf het aan hem en zegt, nou, mag je niet meer terugkomen? 10 minuten later klopte hij weer. Hij zegt, papa, heb je ook een vlakgommetje voor me? En zijn vader werd zo kwaad. Die zei, dat is nou de laatste keer dat je me stoort. En dan gaf hem een vlakgommetje. 5 minuten later kwam hij weer en hij klopte heel zachtjes. En voordat zijn vader iets kon zeggen, deed hij zijn hoofd om de hoek en hij zei, ik wil even zeggen dat u zo'n lieve papa bent. En weg was hij. Dat is aanbidding. Je mag God vragen om een stuk papier. Je mag God vragen of je al je wensen en verlangens mag opschrijven. Je mag God om alles vragen, om een stukje vlakgrond, om als het ware dat weer weg te stuffen wat je verkeerd hebt gedaan. Je mag al je wensen en al je verlangens in dankzegging bij God bekendmaken, zegt Paulus. Maar lofprijzing, dat wil zeggen dat je naar de Heere God toe gaat, om alleen maar tegen hem te zeggen wie hij voor jou is. Zonder wat te vragen. Is er veel lofprijzing in jouw leven? Ga je vaak naar de Heere God om tegen hem te zeggen wie hij voor jou is? En wie hij is? Maar net als dat jongetje, Heere God, ik kom alleen maar even bij u om te zeggen dat u zo'n liefdevolle vader bent. Wat moet het een geweldige boodschap voor deze dominee zijn geweest. Ik denk dat hij zijn hele preek gelijk klaar had. Aanbidding. Als Petrus over de dingen nadenkt, dan stijgt er een lofprijzing op in zijn hart. Waarom? Omdat hij heeft gehoord wat God gedaan heeft. Dat hij namelijk door de opstanding van Jezus Christus, elk mens die gelooft, wedergeboren doet worden. Dat kan alleen maar door de opstanding van Jezus Christus. Als hij aan het kruis was blijven hangen, was er nooit leven gekomen, ook niet voor ons. Maar door de opstanding van Jezus Christus zijn we geworden tot een levende hoop, staat er. Dat is niet met zo'n gezicht zeggen, ik hoop het. Nee, dat is een levende hoop waarin je uitstraalt dat je leeft en dat je weet, ik hoop het in de betekenis van ik weet het zeker. Maar je wordt een levende hoop als je wedergeboren wordt door de opstanding van Jezus Christus. En dat betekent dat ik niet alleen moet geloven dat Christus aan het kruis is gestorven en dat hij het volbracht heeft, maar ik moet gaan geloven dat hij is opgestaan uit de doden. Zegt Paulus dat niet? Want als er geen opstanding uit de doden was, dan was ons geloof zonder inhoud. Dan was onze prediking zonder inhoud. Dan hadden we ook geen enkele verwachting van mensen die gestorven zijn in Christus, dat ze zouden leven. Hij zegt maar, Christus is opgestaan. En Petrus zegt, ik dank God ervoor dat ik door de wedergeboorte een levende hoop ben geworden. En waarom zijn we mensen met een levende hoop? Er staat erachter, omdat er een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis in de hemel is weggelegd. We hebben een hoop die terecht is. Want we verwachten een onvergankelijke erfenis, die kan nooit vergaan. Een onbevlekte, die kan ook nooit bevlekt worden. Een onverwelkelijke, hij kan ook nooit verwelken. En hij wordt in de hemel, staat er, bewaard. Wat een zegen, niemand kan eraan komen. Ik hoef die erfenis niet te bewaren, God bewaart hem voor ons, voor mij in de hemel. En ik mag me daarna uitstrekken dat dat komt. En iemand zei ze, wat is dan die erfenis? Ik denk dat je simpel kan zeggen, dat is het eeuwige leven. Om het maar heel simpel te houden. Want wat een erfenis dat er ons een eeuwig leven wacht. Kunnen we ons niks bij voorstellen. Daarom zegt de Bijbel zo duidelijk, wie in mij gelooft, die krijgt niet het eeuwige leven. Die heeft het eeuwige leven. Dat betekent dat als je wedergeboren bent, heb je deel gekregen aan het eeuwige leven. Als ik bij het graf sta van een kind van God en ik leid de begrafenisdienst, zal ik altijd zeggen, dit kind van God is niet dood. Het is overleden. En dat betekent dat dit kind van God over het lijden heen is gegaan naar de eeuwige heerlijkheid. Is dat jouw hoop? De rijke jongeling had alles wat hij verlangde. Alleen had hij geen zekerheid over de eeuwigheid. Misschien zijn er ook van jullie die zeggen, ik heb eigenlijk alles, maar wat ik mis is de zekerheid van de eeuwigheid. Je hoeft dit weekend niet weg te gaan. met die onzekerheid. Want het eeuwige leven, zegt God, is voor elk mens die gelooft. Die gelooft in de opstanding van Jezus Christus. Die Jezus die de prijs aan het kruis betaald heeft, is opgestaan uit de dood en hij leeft. En omdat hij leeft, mag ik leven en mag ik een levende hoop zijn. Het wordt bewaard door het geloof, tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Er komt een moment dat we onze ogen zullen sluiten hier en de eeuwige heerlijkheid zullen zien. Maar dan staat er nog iets bij. Dan staat er bij, verheugt u daarin. Verheug je erin. In dat wat nog moet komen, dat is hoop. Je ziet het nog niet, maar het is er wel. En je mag hopen en je mag je erin verheugen. En dan staat erbij, ook al word je voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd. Het leven is een en al beproeving. Er is lijden, er is moeite, er is strijd, er is pijn, er is verdriet. En er is veel verborgen verdriet, wat we helemaal van elkaar niet eens weten. Maar wat God weet, en God zegt dat is er allemaal. Voor een korte tijd word je bedroefd en beproefd, maar verheug je erin. Want juist in die beproevingen zal blijken of je geloof echt is of niet echt is. Toen ik de laatste keer in de Oekraïne was, toen gaf ik daar een cursus voor pastoren van allerlei kerken en kringen. En tussen de middag aten we samen met al die pastoren. En op een gegeven moment kregen we een gesprek over beproevingen en vervolgingen. En de predikant die tegenover mij zat, die zei heel nederig, ja, ik heb door de verdrukking hier 12 jaar in de gevangenis gezeten om Christus wil. En de man die zei naast hem, heb je 12 jaar in de gevangenis gezeten? En zei, wat ben ik er dan goed afgekomen? Ik heb maar 6 jaar in de gevangenis gezeten. En toen zei de man die aan de andere kant van hem zat, nou, hij zegt, dan kwam ik er helemaal goed vanaf. Want ik heb maar 3 jaar in de gevangenis gezeten. En ik zat er tegenover. En ik dacht, Heere God, wat heb ik nou meegemaakt? We gaan in het lijden om Christus wil. En de mannen zitten daar met een geweldig getuigenis. Ze hebben alle beproevingen doorstaan. Ze zijn gemarteld. Ze zijn onder druk gezet. Er is zoveel gebeurd in hun leven. En ze zitten er. En naast mij zat een inspecteur van politie. En die zei heel eerlijk tegen mij, Aad, als jij hier geweest was, in die tijd dat die broeders in de gevangenis gingen, dan had ik jou bij de boodschap die je gebracht hebt, de handboeien omgeslagen en je meegenomen. En ineens wordt het dan zo reëel. En toen zei een van die pastoren tegen die inspecteur van politie, hij zei, maar dat kan je nu niet meer. Hij zei, waarom niet? Hij zei, omdat je nu zelf ook wedergeboren bent. En toen dacht ik, wat een wonder. Er is zoveel gebeurd. In levens van mannenbroeders. En de echtheid van hun geloof is gebleken uit de beproevingen. En als ik zie de vreugde die ze hebben, dat uitzicht wat ze hebben, dat ze een hoop hebben die niet beschaamt. Verheugt u daarom in die levende hoop, in die erfenis die wacht. En dan staan er een paar prachtige dingen. Ik lees dat vanaf vers 8. Er staat, hem hebt gij lief. Dan komen we van de hoop bij de liefde. Hem hebt gij lief. En ik lees het nog een keer uit de NBG-vertaling. Zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Twee dingen worden er genoemd. In de eerste plaats de liefde. Hem hebt gij lief, zonder hem ooit gezien te hebben. Ik heb wel eens gedacht, hoe kan je nou iemand lief hebben die je nog nooit gezien hebt? Hoe is het nou toch mogelijk dat wij die hier in de conferentie zijn en delen over de liefde die er is in ons hart voor de Heere Jezus? Als een ongelovige hier zit, dan zegt hij, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou iemand lief hebben, terwijl je hem nog nooit gezien hebt? Nou, die vraag wordt me vaak gesteld. Hoe kan je God lief hebben, als je God nog nooit hebt gezien? Kan je iemand lief hebben, die je nog nooit hebt gezien? Ja, ik heb dat gemerkt bij mijn eigen zuster. Mijn zuster werd verliefd op een man die ze nog nooit gezien had. Dat is ook wat, hoor. Maar ze raakte verliefd door correspondentie. En ik vergeet het nooit, ik was nog heel jong. Dan kwam er een brief van die man. Nou, mijn zuster die vloog naar de deur. En die pakte die brief voordat wij hem konden pakken. Maar soms waren wij net iets eerder. En dan gingen we dan natuurlijk een beetje plagen. En zeiden van, ja, je krijgt hem niet. En we gaan hem eerst zelf lezen. Nou, er waren hele vechtpartijen zo. Maar mijn zuster had een hele merkwaardige gewoonte als ze zo'n brief kreeg. Soms waren het wel 20 kantjes. En dan las ze heel snel die 20 kantjes door in een paar minuten. En we zeiden, ben je nu al klaar, hè? Alleen als je een uur later naar de kamer ging, dan zat ze nog te lezen. En dan zeiden we, ben je nou nog niet klaar? En dan zei ze, nee, ik lees ook tussen de regels door. Nou, ik zag er niks aan, hoor. Echt niet, ik zag er niks aan. Maar zij zei, ik lees ook tussen de regels door. En ik snapte er helemaal niks van. En toen kwam het probleem. Want na een jaar kwam die man terug uit militaire dienst. Met zo'n grote boot in Rotterdam. En we gingen met de hele familie die man ophalen. En toen stapten er 5000 man van boord, allemaal met dezelfde kleding. Ja, dat is toch ook een toestand. Waar haal je die man nou uit? Van wie is het nou? En ineens was ze verdwenen en ze hing iemand om zijn nek. En ik dacht, als het nou maar de goeie is. Want... stralend verliefd. Nou, het was de goeie. Gelukkig maar zij wist, dat is hem. Dat is hem. Kan je iemand lief hebben zonder hem nooit gezien te hebben? Ja, dat kan dus. Kan je iemand leren kennen? Ja, dat kan dus door correspondentie. Doordat wat iemand opschrijft. Hoe ben jij van de Heere Jezus gaan houden? En hoe groeit jouw liefde in de relatie met de Heere Jezus? Dat komt toch omdat we zijn brieven hebben ontvangen. Vroeger las ik alleen wat er stond. Vandaag lees ik ook tussen de regels door. Weet je hoe je dat doet? Je leest een tekst en zegt, nou prachtig. En dan ga je erover nadenken wat het betekent. En het lijkt wel of die tekst steeds groter wordt. En dat betekent tussen de regels doorlezen. Je leest ineens wat iemand bedoelt wat hij zegt. En je gaat ineens ontdekken dat God de wereld lief had. Jongen, de wereld lief had. Niet een paar mensen. En dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is toch ook wat, dat God zijn zoon gegeven heeft. Ik heb vaak gezegd, dat betekent dat God de hele hemel leeg gaf. Dan moet het toch de allerergste periode geweest zijn voor de vader, dat de zoon niet thuis was. Alle engelen waren er, maar niemand kon voldoen aan het feit dat de zoon er niet was. En ineens ga je dat ontdekken in zo'n tekst. En zo'n tekst begint te groeien als je tussen de regels gaat doorlezen en er ontstaat iets in je hart van liefde en zeggen, vader, wat is het toch onvoorstelbaar dat u de hemel leeg gaf voor mij. En dat u in die eenzaamheid bent gekomen, dat u hebt losgelaten uw enige zoon, waarin wie nu al uw welbehagen had. En u gaf hem aan een wereld verloren in zonde en schuld. En ineens zeg je dan, en in ieder die dat gelooft. En ieder die dat gelooft, heeft eeuwig leven. En dan denk je ineens, Heere God, ik hoor ook bij ieder. Dus het is ook voor mij. En je komt op je knieën. Dus Heere God, dat het toch ook voor mij is. Dus ook voor ieder die in deze conferentie is. Dat je ineens tussen de regels gaat doorlezen. En zeggen, nou zie ik het. Ik heb het nooit gezien. Ik heb alleen die letters gelezen. En nu zie ik ineens, het is dus ook voor mij. Als het voor iedereen is, ja, dan is het ook voor jou. Wat is voor jou? Dat God zijn zoon heeft gegeven. En dan ontstaat er iets geweldigs. Dan krijg je hem lief die je nog nooit gezien hebt. Ik heb wel eens gedacht, als de Heere Jezus Christus weerkomt, weet je dan dat hij het is? van wie je hebt gehouden. Dan moet je weten, wat de Heer Jezus waarschuwt, dat er in de laatste tijd allerlei Christussen zullen komen. En de een zegt, ik ben de Christus. En de ander zegt, ik ben de Christus. En de hele meute loopt achter mensen aan vandaag. Want het doet wonderen en zeggen, hij is de Christus. Maar als Christus komt, weet je dan dat hij het is van wie je houdt. Dan zeg je, dat is hem. Net als mijn zuster tussen al die duizenden soldaten zag, dat is hem. En ze wist het. Hebben we de Heer Jezus zo lief, zonder hem gezien te hebben? Als ik dat zeg, dan moet ik bijna automatisch denken van, wat moet het dan worden als we hem zien? Wat moet het toch worden als ons geloof zal worden veranderd in aanschouwen? Weet je, toen mijn eerste vrouw 13 jaar ziek was, en er niets goeds meer was aan haar lichaam, tweezijdig verlamd, niet meer kunnen spreken, kunstmatig gevoed, jaren en jaren en jaren lang, door de medicijnen die ze kreeg, had ze nooit meer gelachen. Er was geen glimlach meer op haar gezicht te zien, jarenlang niet. En toen overleed ze. En toen ze in de kist lag en ik de volgende dag bij haar kwam, was er een lach op haar gezicht, die zo bijzonder was, dat die lach als het ware zei van, zo, ik ben er en jullie moeten nog maar zien dat je komt. Zo sterk. Het was zo'n lach die niet van deze wereld was. Een vreugde die zichtbaar was. En ze hield zoveel van de Heer Jezus. En we zeiden, Heere God, wat een geweldige zegen dat je elkaar zo mag loslaten. En dat je mag weten, er komt een moment dat je geloof verandert in een wonderbaar aanschouwen. En de helft zal ons nog niet aangezegd zijn. En we zullen hem aanbidden. We zullen hem het Lam Gods alle eer brengen. Veel meer, maar dan in volmaaktheid. Hem heb ik lief, zonder hem gezien te hebben. Oh, ik zou mensen wel jaloers willen maken. Zeggen van, joh, buig toch je knieën voor de Heer Jezus. Heb hem lief, want het is zo geweldig om hem te mogen kennen die je nog nooit gezien hebt. En Petrus heeft er zo'n behoefte aan om nog een stapje verder te gaan. En hij zegt in vers 8, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. En dan zegt hij, in hem verheugt gij u met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, dat gij het einddoel des geloofs bereikt, de zaligheid der zielen. Je niet alleen maar uitstrekken in de liefde, maar je verheugen. En je niet een klein beetje verheugen, maar je verheugen staat er met onuitsprekelijke vreugde. Ik sprak op een jongerenavond vanuit jullie gemeentes op een avond over het thema lachen is gezond. De leidster zei van, nou, ik hoop dat er jonge mensen komen. Nou, het puilde uit. Ze had gerekend op de helft van de zaal, maar de tussenschot moest eruit, want de hele zaal stroomde vol. En toen heb ik gezegd, joh, ik studeer vaak uit de MBG-vertaling en uit de Statenvertaling. Maar ik gebruik vaak de MBG-vertaling. Toen dacht ik van, dat heb ik gezegd tegen die jonge mensen, maar vanavond wil ik eigenlijk alleen maar de Statenvertaling lezen. Ik zeg, en ik zal je vertellen waarom. Ik zeg, omdat er in de Statenvertaling meer gelachen wordt dan in de MBG-vertaling. Er staan meer teksten in de Statenvertaling over lachen dan in de nieuwe vertaling. Dus als je wil lachen, moet je het bij de Statenvertaling houden. En ik heb al die teksten gelezen met al die jonge mensen over het lachen in de Bijbel. Ja, uiteraard. We zijn ook geëindigd met die ene tekst. Ook onder het lachen kan het hart pijn doen. Want je kunt lachen en je kunt bezig zijn met allerlei dingen, terwijl er een pijn in je hart is. Kan in dit weekend ook. Je kan net doen of er niks aan de hand is. Niemand ziet het aan je. Je lacht gewoon mee. Je bent blij met anderen. En diep in je hart weet je dat je zo ongelukkig bent als wat. Dat is niet wat God bedoelt. Er is een hoop. Er is liefde. En er is ook geloof. En dat geloof moet zich uiten in het feit en verheug je met onuitsprekelijke vreugde, omdat je het einddoel des geloofs, en dat is de zaligheid van alle zielen, het einddoel des geloofs in het zicht hebt. Dan kan je iemand zeggen, zo kan je volharden in het volgen van Jezus. Volharden in het volgen van Jezus betekent je verheugen met onuitsprekelijke vreugde in dat wat je nog niet ziet. Hoeft niet somber te zijn. Je wordt somber als je let op de dingen in de wereld van allerlei omstandigheden. Maar een christen hoeft niet somber te zijn. Want een christen is iemand die toekomst heeft. En je mag je uitstrekken naar dat wat er nog niet is. Althans niet bij ons. Maar wat in de hemel door God bewaard blijft. Volharden in het volgen van Jezus. Daar heb je drie dingen voor nodig. Geloof. Liefde. En hoop. Of zoals Petrus het noemt. Hoop. Geloof. En liefde. En in welke volgorde het ook staat. Ik hoop dat je dit weekend gaat verlaten straks. En dat je zegt, mijn geloof is opgebouwd. Ja, maar er is meer gebeurd. Mijn geloof heeft iets in mijn hart teweeg gebracht. Mijn geloof heeft als het ware iets in mijn hart bewerkt. En ik heb ook zin om het door te gaan geven. Ik heb het gevoel dat ik het ook kwijt moet, dat wat ik gehoord heb. En dan begint het te werken. En dan kom je in beweging. Dan zeg je, ik wil ook wat gaan doen. Gewoon maar vanuit mijn geloof. Ik wil het delen met anderen. En ineens ga je je inspannen om de ander lief te hebben. Niet degene die je lief hebt omdat ze jou lief hebben. Maar je inspannen bij het kruis om te ontdekken wie de Heer Jezus was. En wie, voor wie hij zijn leven gaf. En dan ga je verheugen. Ook als er beproevingen zijn. Ook als er moeite is, ook als er strijd is, dan kan je je verheugen in dat wat komt. Hoe zou het kunnen dat al die mensen in Noord-Korea, in Soedan, in Saoedi-Arabië, waar duizenden christenen vervolgd worden, dat ze het vol zouden kunnen houden als er geen hoop was? Dat ze het zouden kunnen volhouden als ze zich niet zouden kunnen verheugen in onuitsprekelijke vreugde, terwijl ze gemarteld worden. Hoe was het mogelijk dat mensen de brandstapel opgingen, zingend? Dat kan alleen maar omdat ze wisten, er is een hoop die nooit beschaamd zal worden. Er is een hoop in Christus die vast en zeker is. Volhard erin, houd eraan vast, want weet, die hoopt, dan word je nooit in beschaamd. Als je hoopt op God, dan zal hij je zegenen.